Fiat is bezig met een inhaalslag en mogen SUV's de stad nog wel in? Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwert en Frank Jacobs. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco Gorter is met vakantie, maar met Frank Jacobs hebben we meer dan een capabele invaller. Frank, welkom weer en fijn dat je wilt invallen.
Ja, dankjewel. Ik ben net terug van vakantie, dus dat sluit mooi aan.
Kom maar uit, om maar meteen met wat interessante zaken te beginnen. Jij was onlangs in Italië bij Fiat, waar na jaren van bijzonder weinig autonieuws eindelijk weer eens wat dingen staan te gebeuren.
Ja, klopt. Ja, ik was bij de onthulling van de 600e. En daar spraken we wat aardige mensen. John Elkann natuurlijk en Olivier François, de CEO van Fiat. Ja. John Elkann natuurlijk de grote man, de Agnelli-erfgenaam.
Okay.
Daar maakt ze een mooi feestje van. En zoals François het zei, Fiat is back on track. Nou, dat roept ze natuurlijk altijd, dat is een mooie verhaal.
Ja, ja.
Maar hij had wel een verhaal. En het is, kijk, ze komt die 601 natuurlijk weer terug in een segment waar ze heel lang weg waren.
Met ja, voor de mensen die het gemist hebben, 600e, help even wat wordt
ja,
het
voor auto? Je zou het kunnen zien als een grote 500. Het is een auto, een beetje crossover-achtige auto in het B-segment, elektrisch. En het B-segment is natuurlijk een hartstikke belangrijk segment, crossover in de huidige markt.
Ja.
En het grappige is, ze waren dus 10 jaar geleden waren ze daar ook al bezig met een Punto-opvolger. En die werd op het laatste moment afgeblazen door de toen nog grote Marchionne.
Mm-hmm.
Want die zei, we gaan geen auto. Het Punto-platform was gewoon te verouderd. Dat kon niet meer mee. En hij zei, niet voor één model met zulke lage marges gaan wij geen nieuw platform ontwikkelen. Dus er werd gewoon de stekker eruit getrokken. En dat was toen een soort grote 500. En die komt er nu alsnog.
Oké, okay. Ja, nu kunnen ze profiteren van Stellantis. Hè? Dus dat platform is natuurlijk wat we al kennen van waarschijnlijk ook de nieuwe Opel Corsa en 208. En,
precies dat.
En dan de elektrische versies daarvan. Ja, verder
CMP-platform,
een opvolger van de Punto heeft ze lang op zich laten wachten. Hè? Want dat was natuurlijk een heel belangrijk model voor Fiat. En die laatste is al heel lang meegegaan.
Ja, nee, dat is ook zo. Het is natuurlijk altijd een belangrijk segment geweest. Fiat is natuurlijk het merk van de kleine auto's. Hebben we al eens anders geprobeerd, maar daar zijn ze wel eenmaal groot en goed in.
Ja.
En de Punto heeft een hele lange historie. Vanaf de 127 tot de 850, dat soort auto's allemaal meer. Daar waren ze altijd groot in het B-segment. En dat hebben ze laten zitten.
Ja, en er komt er alleen als volledig elektrische auto dus?
Nee, er komt eerst een volledig elektrische. Volgend jaar komt er ook een hybride versie voor bepaalde markten. Die krijgen wij waarschijnlijk niet. Wordt er over gedacht, maar voornamelijk voor de markten waar volledig elektrisch nog te ver gegrepen is.
Ja.
Ja.
En van Nederland denken ze inderdaad van volledig elektrisch waarschijnlijk genoeg. En we gaan ons niet meer focussen op de benzineauto's.
Ja, vooralsnog wel. Maar het wordt al overwogen om dan Nederland ook een plug-in te halen. Of een hybride, sorry. Dat is wel iets wat overwogen wordt. Maar,
ja, en zijn ze een beetje op ingegaan waarin Fiat zich moet gaan onderscheiden van zijn concerngenoten? Natuurlijk erg druk in dat segment.
Ja, het is het ook. Maar ja, het is wel een merk met een eigen naam en karakter. Nog steeds wel. En zeker ook voor de eigen markt. En je moet niet vergeten, in Nederland is Fiat was ook heel groot. En zijn we zo goed als vergeten qua merk. Maar ze zijn nog steeds, zoals Olivier François zei, we zijn het nummer 1 merk in volume bij Stellantis. Ja, dan kijk je echt.
Serieus?
Ja, serieus.
Had ik ook niet gegokt. Nee.
Nee, ik ook niet. Nee. Maar dat is wereldwijd bekeken. Afgelopen jaar hebben ze 1,2 miljoen auto's verkocht wereldwijd.
Mm-hmm.
Waarvan bijna 500.000 euro auto's in Zuid-Amerika. Daar is Fiat enorm. In Brazilië hebben ze zelfs 24% marktaandeel.
Wow.
Dus je moet je voorstellen, Fiat...
Dat wist ik niet hoor. Nee. Voor mij echt, nee, ja.
Nee, ik weet dat ze groot zijn in Zuid-Amerika, maar zo groot wist ik niet.
Ja, nee, ik wist alleen dat ze wel projecten deden in het verleden nog met biobrandstof en zo staan erbij. Maar dat ze daar zo veel verkochten nog.
Ja, nee, dat is inderdaad. En ze kopen bijna 500.000 auto's afgelopen jaar in Zuid-Amerika. Iets meer dan 500.000 in Europa. En dan gaan nog wat naar het Midden-Oosten. En vergis je niet, Canada, daar verkoopt ze ook Fiat.
Oh, dat wist ik ook niet.
Ja, 8.000 vorig jaar, ook niet heel groot, maar toch, ze staan er wel.
Ja, voor zo'n land inderdaad. Ja, het is raar hoe Europese merken in dan overzees, kijk van de premium merken, weet die Mercedes, BMW verkopen wereldwijd. Maar dat merken als Renault en Dacia dan, of Skoda. Skoda, die pakken dan sommige delen, zijn ze heel actief en sommige niet. Want van Fiat hoor je nooit wat in Azië volgens mij.
Nee.
En daar doen bijvoorbeeld in China en in India, de merk Renault doet daar ook gewoon goed. Al dan niet met andere badging. Maar ja, dat Fiat en juist in Zuid-Amerika dan weer wel. Dat is grappig, hè? Hoe zou het nou komen dat ze bepaalde gebieden dan wel pakken en bepaalde weer links laten liggen?
Ja, het is historisch. In Zuid-Amerika hebben ze ook fabrieken staan. Dus
dat scheelt.
Altijd heel veel modellen die ook echt alleen maar naar Zuid-Amerika gaan. Echt Zuid-Amerikaanse modellen die je hier gewoon helemaal niet kent of ziet. En daar hebben ze gewoon een hele eigen, een hele aparte wereld.
Ja, want ik denk niet dat andere merken van Stellantis daar heel groot zijn in die hoeken.
Nee.
Gok ik.
Nee.
Dus daar valt niet zo wat.
Ah, Peugeot, ik ben een aantal jaar geleden daar geweest. Peugeot zie je wel heel veel. Ook afwijkende modellen. Sedans vaak. Een 306 sedan zag je.
Oh, ja.
Nee, of 308 sedan heb ik zien rijden als het auto's. Maar nee, Peugeot wel inderdaad, ja.
Grappig hoor. Ik denk niet dat de 600e snel naar Brazilië zal gaan. In die zin moet ze er iets meer...
Nee, het is echt een Europese auto.
Waar laat netwerk gaan opzetten en zo. Dat zal de werelddelen even duren.
Ja.
Maar er was nog meer nieuws daar. En voor het kleine model. Je was ook voor de Topolino.
Ja, de Topolino. Ja, dat is ook een grappig dingetje. Dat is op zich in grote lijnen niks nieuws voor ons. In de zin dat we de Opel ROX Electric kennen. En de Citroën Ami.
Oh ja, dat is eigenlijk gewoon de Fiat versie van die
precies,
auto.
Die hebben ze ook aangepakt. Wat best wel logisch is. Want natuurlijk ook Fiat, ook daar geldt. Fiat is natuurlijk het merk voor de grappige, sympathieke stadsmobiliteit.
Ja.
Met de eerste Topolino al uit 1936 heb ik mijn hoofd gezegd. En dat is natuurlijk een segment waar ze moeten zijn. En het moet ze nageven, als je naar de Topolino kijkt, dan is dat meer dan alleen een ROX Electric of een Ami met een Fiat logo. Ze hebben echt een eigen snoetje gegeven, echt een eigen achterkant gegeven. En het is echt een onderscheidend autootje om te zien.
Mm-hmm. En geloof jij een beetje in? Want er zijn er zoveel merken die hele kleine auto's proberen, maar dat lijkt toch vaak een segment te klein of zo? Nou, voor Nederland.
Ja, het heeft tijd nodig. Hè. Je ziet natuurlijk steeds meer in grote steden waar het lastig of onmogelijk wordt gemaakt om met grote bakbeesten binnen te komen. Het hele autobezit in steden wordt steeds meer ontmoedigd. En dat is niet overal, maar land tot
nee, maar er is wel verschil tussen een Range Rover en Topolino zit er wel tussenin.
Ja,
zeg maar.
Natuurlijk, dat is ook zo. Ja. Maar stadsmobiliteit, ik denk dat daar misschien niet meteen, maar op lange termijn zeker toekomst in zit. Ja. En die Topolino speelt er leuk op in.
Ja. Ja, ik heb mijn twijfels hoor, ook bij die ROX-e en zo. Want vaak zijn het zo goedkoop, zijn die auto's dan ook weer niet.
Nee.
En dan heb je voor, ik noem wat zelf, zo'n ding kost eigenlijk 15.000 euro. En dan heb je voor een paar duizend euro meer, heb je al een fatsoenlijke A-segment. Hè. Dat is dan al zoveel meer auto.
Ja.
Daar strandt het vaak. Hè. Dat is iets als een Renault Twizy. Was ook zo van, jij kan wel heel leuk vinden, maar in de praktijk werkt het eigenlijk niet.
Tijd misschien een beetje vooruit. Ik moet je zeggen, overigens, dat is niet alleen elektrisch hoor. Want ik ben onlangs voor mijn schoonvader wezen shoppen voor een brommobiel. Ik
zo
stel achterover van de prijs van die dingen.
Ja, daar koop je ook een A-segment ervoor.
Ja, daar koop je ook bijna een A-segment ervoor, ja. En dan krijg je zo'n twee-cylinder brommer dieseltje of zo. Dat
ja.
Is echt, dat is
en
echt
gemaakt van bordkarton. En,
precies.
Ik ben de eenmansmissie. Ik bedoel, ik ben al veel te oud om nog druk te maken over dingen. Maar ik heb wel altijd merkwaardig gevonden dat ze gewoon leverbaar zijn, die brommobielen. Want ik vind ze levensgevaarlijk. Het heeft te maken met, er is nou eenmaal Europese typegoedkeuring. Het is een soort brommer volgens de wet, geloof ik.
Ja.
Maar waar het voor mij misgaat, is heel veel mensen die eigenlijk geen auto meer mogen rijden vanwege gezondheid en reactievermogen, die mogen dan nog wel zo'n brommobiel. Maar ik denk, daarmee is dus niet veilig in het verkeer. Voor mij, de welbekende Aard Staartjes is voor mij zo'n ding overleden. Die reed van zijn afrit af en die werd aangereden en hij was dood. Ik denk, als hij in de Kia Picanto had gezeten, was hij niet dood geweest. Maar zo'n brommobiel, er zijn geen crashtesten, er zijn geen enkele eisen qua kwaliteit.
Nee.
Ja, die dingen die zijn van een soort blik, van alles wat over is, van cola blikjes, daar maken ze een brommobiel van.
Ja.
En de ergste verhalen die ik in die tijd wel eens hoorde is dan, inderdaad, bejaarde mensen, die mogen niet meer auto rijden, of dat willen de kinderen niet, want gevaarlijk. Nou, die kopen dan zo'n ding, maar dat gaat niet hard. En dan in de tijd dat navigatie nog nieuw was, die kocht dan een TomTom bij de Mediamarkt. En dan stellen we de route in naar de kleinkinderen, want die wonen op half uurtje rijden, dan gaan we met de brommobiel. Ja, maar die navigatie zegt, rij hier de A15 op.
Ja.
En er waren gewoon mensen die volgden het braaf en die reden ineens met vijf, die dingen kunnen dan, het zijn geen bejaarde auto, geen invalide autootjes, maar ze zijn wel max 45 kilometer. Je zal maar invoegen met zo'n ding dat er een vrachtwagen achterop komt. Die gaat er doorheen als piepschuim.
Ja, ja, ja. Ik heb ook in dit geval, mijn uiteindelijk advies was van schoonpakken lekker een fiets.
Ja.
Dat was echt het beste.
Ja. En dan kan je een beetje een Topolino hebben, want die heeft in ieder geval auto-eisen. Ja. En ook voor de veiligheid, zeg maar. Want,
ja, en voor natuurlijk een heel ander publiek, wat ze nog niet benoemd hebben. Dat zijn namelijk de jongeren die nog geen rijbewijs hebben, maar toch graag op vier wielen overdekt van A naar B willen. Hè. Dat zie je natuurlijk, schijnt in het gooi ook steeds meer te zien. De rijke luiskinderen die met van die brommobielen naar school gaan.
Ja, die bureaus en zo, hè, inderdaad. Ja, maar de Topolino is wel echt een auto, neem ik aan. Of komt hij er ook
nee,
als...
Nee, het is 45.
Oh, is ook 45.
Ja, het is van 45
voor 16-jarigen wordt dat...
Ja, een bereik van 70 kilometer en hartstikke hip en happening met alle leuke gadgets erin. Je hebt zelfs een open versie. Dus de Jolly, uit mijn hoofd gezegd, was het in de oude jaren. Dat is een 500 die open was. Nou, het is een soort open stranddingetje waar zelfs, geloof het of niet, een douche accessoire bij zit. Ik weet niet hoe ze dat zich voorstellen met een watertank of zo. Maar met van die kettingjes aan de zijkanten. Zoals je bij die Renaults ook ooit zag. Die Renaultjes 4 voor het strand. Echt geinige dingen om te zien. En ik kan me voorstellen dat de welgestelde jongeren daar, daar ook een hoop lol van kunnen hebben.
Nou ja, ja, er zit wat in. Zeker als je dan ook de regels gelden van een brommobiel. Dat je mag je ook op de stoep parkeren, zo volgens mij.
Is dat... Nee, dat is niet waar. Nee, je hebt een verschil tussen een Kanta en een brommobiel. Ja, daar zit nog twee segmenten in. Vraag me de details hier. Maar met een Kanta mag je wel weer op de stoep, geloof ik. Maar met een microcar weer niet. Er zijn nog twee. Maar daar weet ik zo niet meer open. Dat is de verschil tussen.
Oké. Nou, ik ben benieuwd wat die Topolino doet. Ik merk er is een hoop sympathie voor. Ik ben iets te, noem het nuchter of noem het iets te zuur. Ik geloof niet zo in het succes van deze album. Dat in het verleden, er zijn zoveel automerken die met verstedelijking, met dit soort concepten het hebben geprobeerd. Maar misschien strandt in wetgeving hoor. Dat er zoveel eisen zijn aan zo'n ding dat het in de praktijk niet werkt of zo.
Ja, het is sowieso de vraag of je naar Nederland komt hoor. Want dat weet ze al niet zeker. Dat gaat binnen Stellantis bepaald worden. Omdat ze elkaar natuurlijk niet te veel in de weg willen zitten.
Oh, met Opel en
Citroën. Ja. Dus er bestaat een goede kans dat Stellantis zegt van leuk die Topolino, maar niet van Nederland.
Ja, en ondertussen is dat ook nog nieuw. Want er komt ook nog een nieuwe Fiat Panda.
Ja, die komt er ook nog. Ja, de vierde generatie Fiat
Panda. En dan zou je zeggen, oh, dan word ik ook elektrisch. Maar dat gaan ze weer net niet doen.
Nee. Fiat is, zegt ook van, joh, het is de transitie is bij ons in Nederland dan heel snel gaan. Andere landen minder. Het is natuurlijk heel heterogeen, de transitie. Maar er zijn ook landen waar je voorlopig nog echt met fossiel zou moeten doen. En de Fiat staat voornamelijk voor mobiliteit, voor een jonge generatie instappers. Ook de minder bedeelde landen. En dat blijft komt er ook elektrisch natuurlijk. Hè. Het komt ook op datzelfde platform weer te staan.
Nou ja.
Maar de nieuwe Panda komt er eerst op benzine. Ja,
ja, maar laat zeker als voor markten die jij dat noemde in Zuid-Amerika, zo is het logisch. Daar zal hij ook wel belangrijk voor zijn dan.
Precies.
Met zijn hoge bodemvrijheid.
Ja, het komt door het CPM-platform nog steeds. Uiteindelijk krijg je dat nieuwe Stellantis-platform, dat STLA Small.
Oh ja.
Die naam wordt nu ook al een beetje gebruikt voor het CPM-platform, maar dat is niet helemaal terecht. Maar er komt een serie platformen van Stellantis. Vijf heb ik over gezegd. Vier platformen. Small, medium, large en scale.
Oh ja.
En frame, sorry. En dat zijn platformen die onder die hele range komen te zitten.
Ja. Nou, ben benieuwd, ook omdat Fiat toch wel, ze konden wel eens verrassen, hè? Je hoorde lang niks, maar dan was ook, ik vond ook die elektrisch 500 was stiekem best nog wel een aardige auto.
Ja.
En ook iets als de 500X, dat vond ik ook een verrassend goede. Die reden was eigenlijk beter dan ik in mijn hoofd had, weet je wel. Ja. Dus dan als ze wat deden, en het was nooit duur.
Nee, dus, die elektrische, die elektrische Fiat 500 heb ik me laten vertellen. Dus Omo was witter dan wit, maar dat is de nummer 1 kleine EV in Europa.
Ja, bizar.
Aldus Fiat, maar goed.
En een kleine EV doen ze dan minder dan bezig bent? Want zoveel keuze is daar natuurlijk niet.
Nee, ja, ik weet niet precies wat ze durven.
Dat is een beetje hoe ze rekenen. Het is de best verkochte Fiat 500 van alle 500. Je ziet het nog best wel eens vaak. En de oude 500, dat vond ik een hele matige auto benzine. Die heeft ook heel goed gedaan door zijn uitstraling en image, vooral bij de dames.
Helemaal, dus, ja.
Dus dat zal voor de elektrische ook gelden. Ja, dat hebben ze altijd goed weten uit te melken, 20 jaar lang. Heel leuk. Hey, een ander merk waar jij afgelopen tijd voor mij veel te maken mee hebt gehad, is Cupra.
Ja.
En ondanks het feit dat het lijkt niet heel bekend te zijn bij mensen, doen ze het opvallend goed. Ik zie ook die Cupra Formentor in Nederland echt opvallend vaak. Maar ze komen met ontzettend modellenoffensief aan. En ik heb ook indruk dat mensen dat ook niet eens voor de ogen hebben. Dus kan je iedereen een beetje bijpraten?
Ja, wat je voelt is terecht. Ze zeggen zelf, onze spontane naamsbekendheid is 2%. Dat is heel erg weinig.
Dat is niet hoog, nee.
Dat is niet hoog. Het interesseert ons geen bal, zeggen ze ook. We willen onbescheiden zijn. Dat zou ik ook zeggen als ik zo'n cijfer scoorde. Maar
ja,
die Formentors, ze bestaan als los merk nu 5 jaar. Dat werd eerder deze zomer uitgebreid gevierd in Berlijn. Ik was daarbij.
Ja.
In het prachtig grote vliegveld, hoe heet het ook alweer?
Tempelhof,
ja. En 5 jaar. Ze hebben in die 5 jaar 300.000 auto's verkocht wereldwijd. Is dat veel? Nee, is niet veel. Maar voor een klein beginnend merk is dat best netjes.
Die op de bovenkant van de markt mikken. Tenminste, maar het is wel sportief, veel pk's. Het zijn geen oude Ibiza'tjes meer, zeg maar.
Nee, die Formentor, maakt meer dan de helft uit van die 300.000. Dus dat is dezelfde kurk waar het merk nu op drijft.
Ja, nou, ze ook maar 2 auto's. Hè. Dus, de Born hebben ze natuurlijk ook die elektrische.
De Born hebben ze die elektrisch. Maar goed, de Formentor is echt een Cupra. Terwijl de Born is natuurlijk een ID3 met een anders snoetje.
Ja.
Dus dat scheelt wel eventjes, ja. Ja, en ze hebben vorig jaar al drie nieuwe modellen onthuld. En voor de vingeroefeningen daar naartoe. De Urban Rebel, waarvan we sinds kort weten dat die Raval gaat heten.
Ja, dus de stadsauto, hè, wordt dat? De ID2 van Cupra, zeg maar.
Ja, precies. Dan krijg je de Tabascan. Dat is een, een ID5-achtige auto van Cupra.
Dus een grote SUV wordt dat, zeg maar.
Ja, en dan de Terramar nog. Dat wordt dan een hybride.
Ja, en wat voor carrosserie?
Dat wordt een grote SUV.
Ook? Ja, dus vrij groot. En die komt nog boven die vorige. Klopt. Zal ik de naam nog één keer noemen? Voor de
Terramar.
Ja, en die ander?
De Tabascan.
Tabascan. Dus die Terramar komt boven de Tabascan nog.
Klopt.
Ja, en die Urban Rebel, die dus inderdaad de naam van bekend zei je. Welke naam wordt dat?
De Raval wordt dat.
De Raval?
Dat is een wijk in Barcelona.
Oh, ik moet denken aan de bij Renault de topmodel nu, naar de Raval genoemd, dat vliegtuig. Oh, ja, lijkt ook op elkaar dan.
Ja, de Raval, ja. Nee, dat is een wijk in Barcelona. Ze blijft natuurlijk heel erg hameren op hun Spaanse roots en hip en happening. Dat is Barcelona natuurlijk.
Ja, hey, en is er nog wel ruimte voor sale inmiddels? Want dat lijkt echt compleet onder te sneeuwen.
Ja, die vraag stelde ik ook aan Wayne Griffith, die ik daar sprak. Dat is de CEO van zowel Seat als Cupra, dus zo verschillend zijn ze nog niet.
Hij is zelf
mooi vent trouwens, hoor. Dat is type op sportschoenen, spijker, of nee, leren jackie. Ik denk als James Dean niet dood was gegaan, dan had hij er zo uitgezien. Maar goed, nee, hij zegt ook dat bijt elkaar niet. Het is, wat ik eigenlijk net bij Fiat ook al zei, er blijft een hele grote markt voorlopig nog voor auto's met verbrandingsmotoren. En daar willen ze Seat plaatsen, dus dat staat naast elkaar. Cupra gaat echt in de elektrische kant en Seat gaat, is het officiële verhaal, dus die verbrandingsmotoren blijven doen voorlopig. Mm-hmm. Wat ik in de wandelgangen ook hoor, maar dat wordt door Seat of Cupra zelf niet bevestigd, is dat Seat meer een soort van mobiliteitslabel gaat worden. Dus die gaat ook allerlei in deelauto's en mobiliteitstoestanden, noem je dat, abonnementen en zo, klein stadsvervoer, dat soort dingen meer. Maar dat is geen officiële lezing.
Nee, oké. Maar dan vul ik ook een beetje in dat Seat in Nederland een redelijk marginale rol gaan krijgen, gezien de elektrificatie bij ons. Dus Nederland wordt echt Cupra-land en Seat dan meer voor andere gebieden.
Ja, dat uiteindelijk inderdaad wel, ja. En ja, Cupra heeft met name als doel om ook echt binnen de groep, binnen de Volkswagen-groep, nieuwe klanten binnen te halen. Dat ze zitten nu al op meer dan de helft van hun verkopen is nu wat je noemt conquest. Dat betekent in vaktaal klanten van andere merken, niet zijnde vachtmerken.
Oké, dat is al veel.
Daar halen ze echt nieuwe klanten mee binnen. Want wat Griffith zei is, juist in deze tijden van transitie zie je dat mensen niet alleen naar elektrische overstap, maar ook een keertje iets heel anders willen dan die eeuwige bestaande merken waar ze al tientallen jaren tegenaan kijken. Ze willen iets nieuws. Dat zie je aan het succes van een Polestar, van een Link & Co, van Lucid, de Chinese merken.
Ja.
En dat is de vijver waar de Volkswagen groep met Cupra in wil gaan zitten.
Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik vind de Cupra Formentor echt een fantastisch goede auto. Echt een onderstel waar je niet meer op rekent in deze tijd. Alsof de marketingafdelingen met tape is afgevoerd en de technische jongens mochten het zelf doen. Hè? Dan krijg je zo'n auto als dit.
Ja.
Dus dat had ik niet zien aankomen. Maar ik had ook niet zien aankomen dat het zo'n succes zou zijn. Ik dacht, dat wordt te veel geneuzel in de marge en voor liefhebbers en zo. Dus ik ben benieuwd of ze dat kunnen doortrekken.
Ja, nee, Tabascan kan ook. Ik heb hem nog niet gereden, maar ik heb hem wel van tevoren in een studio mogen bekijken. Het is echt een hele, ik vind het een mooie auto om te zien. Ook een heel apart interieur. Echt gedurfd. Echt anders dan anders. En dat is precies wat ze beogen.
Ja, nee, ik ben benieuwd. Want zeker op dynamisch aspect weten ze het ook echt goed door te zetten. Ja. En in deze tijd dat de marketingafdeling alle scherpe randjes over afhaalt. Dat is wat we vaker zien. Dus leuk, ik ben benieuwd. Gaan we even naar wat algemeen nieuws, want het voelt af en toe alsof ik weer 18 jaar terug ben in de tijd. Want ik weet nog dat ik dit vak net een beetje deed in 2005. En toen waren er al heel veel plannen omtrent wat toen heette de PC-hoofdtractor. En dat waren dan ook Kia Sorento's, zoals je niet hè. Die hadden eens over de Hummers en zo. Want die wilden men het Amsterdam beren, want dat was allemaal schandalig, die SUV's. En verrek, inmiddels begin die plannen opnieuw door te sijpelen. Ook vooral een stad als Parijs is nou een hoop te doen. Die wil SUV's gaan verbieden. En Amsterdam zei meteen, dat is interessant, dat houden wij in de gaten. De plannen van toen hebben niet echt geholpen als ik naar het gemiddelde autoformaat kijk. En ik ben nu ook wat sceptisch. Wat denk jij?
Ja, het woord zegt het al, PC-hoofdtractor. Hè? Dat impliceert al een bepaalde mate van afgunst misschien.
Exact, ja.
Het is een beetje mensen die dat dan niet kunnen hebben dat anderen met dit soort auto's rondrijden. En de wereld is wel een beetje veranderd in 18 jaar natuurlijk. Dus het draagvlak voor dit soort dingen zal wel wat minder worden. Mm-hmm. Is wat minder, denk ik. We hebben natuurlijk ook die tendens gezien dat actievoerders banden gingen leeglaten van de PC-hoofdtractoren.
Ja.
Ja, je krijgt ook te maken met wetgeving. Het zal lastiger worden in wie ook, maar ze helemaal weren. Ja, ik zie dat niet gebeuren, nee.
Nou, ik ook niet. Grappig, ik mocht hierbij op Radio 1 Wilders dat ik wat over kwam zeggen. En dan merk je dat er, dat is geen kritiek, hè, want niet iedereen zit dik in auto's, maar er is een hoop gebrek aan kennis. Want de presentatrice zelf, die dacht, ja, maar ik rij bijvoorbeeld een klein autootje. Ik heb een Freelander, maar dat is natuurlijk geen SUV. Ik denk, nou, als iets een SUV is, is wel een Land Rover Freelander. Ja. Maar mensen de denkfout maken, eigenlijk willen ze grote auto's verbieden. Want de meeste SUV's in aantal in Nederland, dat zijn een Hyundai Tucson of een Alfa Stelvio misschien, of een Peugeot 2008, weet je wel. Ja. Al op de grens van crossover. Nee, die mogen dan wel. Maar grote, het gaat om grote auto's. Zeg, oké, een Renault Espace? Nee, maar dat is een busje. Ik denk, ja, maar een SUV is natuurlijk niet een wettelijk uitgekaderd carrosserie. Kijk, dat een Range Rover een SUV is iedereen wel over eens. Maar er zijn zoveel twijfelgevallen. Het enige wat je kan doen is, je kan zeggen, oké, auto's langer dan 5 meter, bijvoorbeeld, mogen niet meer de stad in. Denk, oké, maar bijvoorbeeld verlengde limousines voor de burgemeester, die mogen dan ook al niet meer. Ja, maar die zijn niet hoog. En dan denk ik, ja, maar dat is dus, je kan wel zeggen een gewicht, of je kan zeggen een formaat, maar waarom zou een bestelbus dan wel mogen, of een Volkswagen Transporter met ruimte voor 6 man en een SUV niet? Zegt ze, ja, er kunnen meer mensen in. Denk, nou, de meeste Range Rovers zijn 7-zitters.
Ja.
En dan hoor je aan de andere kant, ja, Zurpiet, gaat niet om, die auto's moeten gewoon weg. Maar denk ik, maar je weet zelf niet wat je wil verbieden. En er was ook nog een klacht van iemand, een verkeerskundige of zo, zei, ja, maar SUV's zijn gevaarlijk, want ze zijn heel zwaar. En er is al een onderzoek, per 50 kilo meer die een auto weegt, heb je zoveel procent meer kans op een dodelijk ongeluk, hè, met fietsers en zo. Dan zei ik, oké, dat zou ongetwijfeld kloppen. Maar dat is een klacht die ik nou nooit hoor over elektrische auto's, nee, die veel zwaarder zijn. Dus ik vind het bij de klachten die gelden SUV's, van ze zijn te duur en ze verbruiken te veel en ze zijn gevaarlijk. Ik vind altijd, die argumenten worden dan gezocht bij de SUV, omdat men, het is toch een soort wat jij zegt, kinderzinnen, want je hebt geen SUV nodig. Maar een bestelbus is ook zwaar, heb je ook weinig overzicht en zo, maar dan is het oké. Okay, dus nee, het wordt altijd heel erg gezocht om die dure auto's maar te weren. Maar probeer
ja, nu eerst, zeg je het, de dure auto's. Dat is het. Dat het misschien.
Dat is de kinderzinnen, want ja, niemand die wordt kwaad als er, nou, laten we, wat zou een leuk braaf voorbeeld, een Fiat 500X. En nee, als dat een twijfel is, inderdaad een Land Rover Freelander, die is er niet zo hoog. Hè? Of een Range Rover Evoque of zo.
Ja.
Dat is niet waar mensen zich gaan storen. Maar zodra het dan groot wordt, ineens, ja, dat heb je toch niet nodig. Ik denk, nee, je hebt ook geen huis nodig van 300 vierkante meter. Maar dat is, nee. Dus je moet het wettelijk omkaderen. En ik vond het mooiste voorbeeld in de tijd dat SUV's populairder werden, was de Peugeot 3008. Dat was echt een hele, vrij lelijke zelfs, rond 2010, MPV. En toen kwam de nieuwe 3008 en die was misschien 1 centimeter hoger. Dat had een stoere neus. Het was ineens een SUV. Ja. Dus zou ik zeggen, dus omdat hij een stoere neus heeft, moeten we nou verbieden. En als hij een MPV is, mag het wel. Dus het is ook een Audi Q7 met luchtvering in de laagste stand. Dat is eigenlijk meer een MPV dan een SUV.
Ja.
En als je dat dan criticasters voorwerpt, dan krijg je een soort gesputter terug. Van ja, daar gaat het niet om. Auto's verdedigen, die auto's moeten gewoon weg. Maar ze weten niet hoe ze dat willen.
Nee, dat is precies
wetten verhaal, willen uitvoeren. Ja, ja.
Dat zie je ook met op het fietspad, een mooi voorbeeld. Ja. Wielrenners van het fietspad af. Nou, definieer ze maar eens. Wat is een wielrenner?
Nee, je kan ook
stuur, een lycra pakje, een booskijkbril. Wat is een? Ja, nee, maar serieus, wat is een
gebrek aan een bel? Ja. Nee, ja, je kan ook zeggen inderdaad maximum snelheid voor fietsers, hè, van 20 of zo.
Ja, 20 zijn ze in Amsterdam. Maar ja, fietsers, de meeste fietsers hebben niet een snelheidsmeter. Zeg het maar eens, hoe wil je dat dan?
Nee, dat kan. Nou, dan is het een eigen verantwoordelijkheid of zo. Hè. Dat is een goede. Daar moet je dat
en hoe stellen op de fiets. Hoe weet ze controleren? Want ze hebben geen kenteken.
Flitspaal voor fietsers.
Ja, je hebt geen kenteken.
Nee, ja, moet je gaan lezen en staande houden.
Ja, nou, succes.
Ja, mooi.
Politie heeft een auto handen.
Alle wielrenners een kenteken op je helm. Ja. Nee, maar ik vind het een goed voorbeeld. Want het is typisch iets van, je verzint een regel die je punt 1 niet kan definiëren, punt 2 niet kan handhaven.
Nee.
Nou zou je het met auto's wel kunnen definiëren door te zeggen, geen auto's meer in de stad, meer dan 1500 kilo. Dat kan. Ja. En dat is, nou ja, kijk, voor mij hoeft het niet, dat verbod. Maar in elk geval vind ik het een te verdedigen verbod. Dat je denkt, zo'n auto wordt zo groot, dan kan dat. Maar dan besef je dan wel, de meeste SUV's mogen dan gewoon de stad in. Ja. Ik bedoel, zelfs een X6, die weegt dan 2200, weet je wel, ik noem maar wat. Dus daar zullen mensen altijd op klem lopen. En, ja.
En dan krijg je straks van de grote merken, krijg je dan ineens de Nederlandse versie. De City Edition. Die dan
24,99 kilo, ja. Precies, ja. Nee, maar dan krijg je dat inderdaad. En plus dat je weet, waarom zou dan een Range Rover niet de stad in mogen, maar Volkswagen Transporter voor persoonvoer wel?
Ja.
Ik kan geen zeg, ja, maar dat is een busje. Ik zeg, ja, maar dat is een uiterlijk kenmerk. In een Range Rover kunnen ook 7 man.
Ja.
Dus dan, daar loop je altijd op vast. En dan merk je dus, het is uiteindelijk toch kinderzinnen dat mensen storen over van, ja, maar je hebt zo'n grote, ook die burgemeester van Parijs dan gezegd, ja, een SUV heeft hier niks te zoeken, want er zijn hier geen rotspaden en modderdingen.
Nee.
Ik denk, nou, de meeste SUV-bus, ik bedoel, een nieuwe Skoda Kodiaq, dat is wel een SUV, die komt alleen naar Nederland met voorwielaandrijving. Weet je,
ja.
Het is... mensen die weinig met auto's hebben, merk je toch, het is een soort haat meer tegen de appearance van de auto's, meer dan tegen daadwerkelijk het formaat of de technische. Plus wat ik zeg, klagen over het gewicht. bij elektrische auto's mag het wel. En weet je wat ook leuk wordt? Dan zeggen ze in Parijs ook, SUV's willen verbieden, maar elektrische auto's mag wel. Denk mooi, de elektrische Range Rover die zal goed verkopen dan in 2025. Nou ja, die is een beetje kleiner, die weegt 3000 kilo.
Een beetje dikke elektrische auto heeft een grotere carbon footprint dan een kleine auto op benzine, dus...
Zeker dat. Dus het, is, het blijft een beetje zoeken naar argumenten om de stok mee te slaan waar ze auto in Nederland hebben.
Het is mooi om te zien dat zulke mensen blijkbaar geen grote problemen hebben. Dat is positief.
Dat heb ik ook. Hè. Als je, dat geldt wel een heleboel dingen waarover we klagen in Nederland natuurlijk. Ja, helemaal leuk man. Hey, gaan we door naar vaste rubrieken. En als gast mag jij ze alle drie doen. We beginnen met de To Drive list. Welke auto heb jij ondanks dit vak nog nooit gereden? Terwijl je vindt dat dat toch wel eens zou moeten gebeuren. Marco noemde de laatste keer de Cadillac ATS-V. Toevallig, jij was zo'n gare Cadillac gereden de laatste jaren? Of?
Nee, dat is al een paar jaar geleden een Cadillac. Ja,
allemaal ding. Ja. En wat heb jij je uitgezocht?
Nou ja, ik zou het leuk vinden dat je een keertje zo'n sleutel van zijn auto meeneemt hier in deze show. Maar zonder gekheid. Ik kies dit keer voor de Lamborghini Countach.
De posterauto van vroeger.
Ja, precies dat inderdaad. Ik vind dat nog steeds qua design een van de meest waanzinnige auto's. Donker, sinister, bedreigend. Mm-hmm. En als die auto ook maar half zo rijdt als dat hij eruit ziet. Nou ja, ik heb er één keer in mogen zitten bij een verzamelaar. Die had hem in zijn privé showroom staan, maar die was niet rijklaar. En die auto, dat is een soort de Darth Vader onder de automodellen. Ik vind dat een fantastisch ding.
Past die erin? Want jij bent niet de kortste redactielid. Nou ja, dat is wel een auto met...
Hij knijpt je, die stoeltje ook letterlijk samen. En ik ben niet bepaald dik, maar ik paste erin, maar het hield niet over.
Nee, maar ik zeg eens even voor bedienen van de koppeling en zo.
Ja, nee, ik vind het een fantastisch ding en als een onmogelijkheid. En, als ik die een keertje mee mag nemen, dan kom erop met die sleutel.
En wat vind je van die vernieuwde versie, zeg maar? Die is een jaar of twee, drie geleden uitgebracht in beperkte oplage.
Ja.
Deed het je wat of echt goedkope rip-off?
Nou, het is een leuk ding. Laten we het niet. Het zag er mooi uit. Hij stond op Goodwood, heb ik wel zien staan toen. Maar gaat niet. Ik vind ook die latere Countachjes vind ik minder. Ik vond die originele, eerste, die van die LP500 concept afgeleid is, waanzinnig ding. Dat moet je eigenlijk niet aankomen, zulke auto's.
Nee, dat klopt wel. Ja, ik heb er wel het laatste Le Mans Classic was ik en er stond er ook weer één geparkeerd. En in het echt is het altijd nog veel imponerend op de foto, omdat het zo'n UFO is.
Het is echt, het is een UFO. Het komt straight out of space en het is geen goede UFO. Het is een UFO waar je van de kant moet.
Ja, en dan merk je hoe gestileerd en braaf en eigenlijk nieuwere Lambo's nog zijn, hè, naast de Countach. Zelfs de Murcielago en daarvoor de Diablo en zo.
Ja, Bertone was het, hè? Die heeft die auto getekend destijds in de begin jaren 70. Begin jaren 70.
Ja, nee, de agressie zit er wel in. Het lijkt wel, zeg ik eerlijk, een enge auto om te rijden. Ja, uit die tijd.
Ja. Ja,
met handbak en weinig elektronica.
Het engste dat ik ooit heb gereden is een qua rijgedrag is een TVR Sagaris.
Oh ja, ja.
Die gaat mij vermoorden, die auto.
Ja.
Het houdt het midden tussen moord en zelfmoord.
Die heb je voor mij ook nog wel eens op de to-buy-list toen we die rubriek hadden. Je denkt, ik wil zo'n ding wel in mijn garage hebben.
Die zou ik willen hebben,
Ondanks de doodsangsten.
Ja, 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 ik ben een thrill seeker. Ik vind het heerlijk. Als
weet je nog wat voor motor ligt daar nog in? Is dat een 6 in lijn? Of een
6 in lijn,
ja.
De Sagaris dan.
De Sagaris, V12 natuurlijk in de Lambo, maar
Dus nee, doe die Lambo maar, dat zie ik al zitten.
Leuk man. Nou ja, je weet nooit in dit vak, zeg nooit nooit. Ja. Zoals auto die op rare events wellicht nog een keer langzaam komen.
Ja.
Nee, leuk man. Ja, ik zou ook niet, ik ben iets te jong misschien om hem echt hoog met de drivelist, maar ik zou een ritje niet afsluiten. Ik zou wel vrij voorzichtig starten in elk geval. Het lijkt me wel even wennen aan hoe dat rijdt. Dan de tegenvaller. Welke auto had je hoogverwachting van de viel tegen? Of welke auto vond je van tevoren al niks en was ook niks? Ik noemde vorige keer zelf de huidige BMW 2-serie Active Tourer. Al zijn er niet plug-in. Welke auto heb jij verzonnen?
Ja, ik word onpasselijk van de achterkant van de nieuwe Range Rover. Het is,
designtechnisch, zeg maar, bedoel je?
Ja, dat designtechnisch. Ik vind, ik zeg het met pijn in mijn hart. Ik ben een groot liefhebber van Land Rover in het algemeen. En ook de Range Rover heb ik altijd prachtig gevonden.
Ja, laat het in Amsterdam maar niet horen. Hè?
Ja, nee, precies. Maar het is nu echt, ik vind het grappige dat decennia lang hebben Chinezen hebben alles nagetekend wat wij maakten. Je is op beurzen, je hebt het ook vaak zat gezien.
Ja,
onschaamteloos met checklists en camera's en meetapparatuur hingen ze tijdens de show onder, op en in auto's. Ik herinner me de oude meneer Piech die ooit zo'n Chinees op de schouders klopte en zei van, hey, doe geen moeite, ik bezorg je de tekeningen wel.
Oh ja, okay. Ja. En, dat hij altijd, want we zijn op persdagen op beurs, dat die mensen altijd daar binnenkwamen.
Ja, of ja.
Je zou zeggen, en dan komen ze binnen, dan haak je ze gewoon van de stand.
Ja, de Shanghai Daily, hè. Dat,
ja, maar dan hou je, als je gewoon met meetlint en zo, ik bedoel, wat ze bezetten ook zo'n auto. Wij konden gewoon niet filmen, omdat de Chinezen zat te meten hoe dicht de dashboardkastje, hoeveel seconden dat dicht ging en zo.
Ja.
Dat is te bizar voor woorden.
Ja, het leeft geen lopen kinderen rond en kinderwagens zo. Ik heb nog een keertje een paar kinderen bijna bij het nekvel weggetrokken. Het is hier geen kleuteropvang. Bleken die kinderen van Pierre te zijn. Maar...
Oh ja, ja, ja. Toen ging je een paar op de zwarte lijst.
Ja, ja, ja. Een paar keer gezwommen in de Wurtelzee met een blok beton aan mijn voeten. Maar die Range Rover, ik vind het echt een knieval naar Chinees. Ik zie ook vaker dat ik Chinese designlijntjes zie in westerse auto's. En het is begrijpelijk. Ik bedoel, die markt is gigantisch groot aan het worden en... De Chinezen komen nu echt, maar nee, bij de Range Rover vind ik het echt storend.
Nou, vallend. Ik vind het, het is even wennen design, maar ik vind het nog vrij gestileerd en braaf naast de auto die ik voor China nummer 1 van het moment vind, de BMW XM.
Jezus, yes.
Die had ik afgelopen week in een test. De video staat online ook nu, maar dat vond ik een kakofonie. Ik wist ook niet wat met die auto moest.
Ik weet het wel. Je kunt alle gepantserde auto's wegsturen, want elk projectiel gaat met een boog omheen. Hoor, om die XM, die is zo lelijk.
Ja, dat is onvoorstelbaar. En ik merk dat ik ben al bijna doodgeslagen. Dat ik stoorde me niet eens meer aan design. Denk, ja, want ik was gewoon op, weet je wel. Van, wat moet ik hier nou nog van vinden?
Nee, dat is verschrikkelijk.
Hij is 5,11 meter.
Ja.
Het is een kathedraal van een auto. En die achterkant ook met die uitlaten boven elkaar. En die neus, goud omlijste nieren.
Ja.
Het lijkt gewoon een soort doorgevoerde grap of zo. Dan denk ik echt, wat moeten we hier? Maar BMW heeft natuurlijk al heel vaak vanaf die Bengals 7 serie kwam de X6. We hebben op mijn hart gelachen. Nou, BMW lacht het hardst op weg naar de bank, hè, sindsdien.
Ja, ja, ja.
En die XM, ja, bij een bepaald publiek, wat ook niet helemaal de smaak van jij en ik, die vinden hem allemaal dik, hè?
Ja, ja. Dat is...
Ik zag onder de video, zeker op YouTube, echt 250 reacties. En 90% die vindt het echt niet te hard en zo lelijk.
Nee.
En dan 10% die vindt hem eigenlijk wel dik. Ja. Dus het is toch, ja...
En misschien vinden we hem over 20 jaar allemaal mooi. Hè? Net zoals dat de Fiat Multipla ooit verschrikkelijk vonden. En nu is hij cult.
Ja, dat weet je. Ja, maar cult is anders dan mooi nog. Hè? Ja, dat is natuurlijk waar, wel dingen. Ja, maar die XS, ja, die Multipla, die had een soort sympathiefactor.
Ja.
Want het was ook geen dikdoenerij. Maar dit is echt, ook die wielen, jongen. 23 inch met BMW in de wielnaad en zo.
Nou, ik herinner me ooit een Sangyong Action.
Die ja,
met een,
ja, ja.
Met een SUV met een coupé daklijn. En iedereen stond te gillen van het lachen. Ik heb mezelf nog toen op een, bij een dubbeltest heb ik me op een autosloperij gefotografeerd. Dat is, daar moet hier naartoe. En een jaar later kwam BMW met de X6 en iedereen die riep oh en ah, dus ja.
Nou, ik meen dat de BMW toch wel wat kritiek kreeg in die tijd, toch? Ja. Alleen ze zeggen zelf hebben het segment uitgevonden, terwijl inderdaad de Sangyong Action was.
Ja, ja, ja.
Ja, wel kleiner ook. En iedereen doet ze na, hè, BMW, dus blijkbaar is het goed te zien.
Tegenwoordig moet je.
Maar die Range Rover, maar alleen de achterkant of vind je de hele auto?
Nee, met name de achterkant vind ik, dus je moet eigenlijk voor die auto voorblijven.
Ja, oh ja. Nou ja, Range Rover is mooi voor statig Porsche, of niet?
Ik ben het met je eens, die XM is nog vele malen lelijker, en, maar goed.
Ja. Hey, oké. Gaan we naar de derde rubriek. Welke auto wordt volgens jou structureel onderschat?
De Honda e.
Oké.
Is nu een paar jaar op de markt. Toevallig van de week het nieuws dat die uit productie gaat. Om plaats te maken in productieruimte voor grote SUV's. Jawel, we hebben het weer. Maar nee, ik vind het een... Die wel verkopen, want deze auto is natuurlijk veel te duur, die Honda e. En een actieradius van net iets meer dan 200 kilometer. Daar kom je natuurlijk niet meer thuis komen tegenwoordig, letterlijk en figuurlijk. Maar ik vond het een ontzettend sympathiek. Leuk autootje om te zien. Een leuk klein elektrisch autootje. Zo moet het nou. En, maar ja, de markt dacht er blijkbaar anders over.
Ja, ik deel je enthousiasme in zoverre ook niet. Dat het had wat leuks kunnen worden. Design vond ik nog wel grappig. Onderstel was ook goed. Actieradius was belabberd, wat je zei. Ja. Ook de laadsnelheid, dat was echt schokkend. Dat was echt 35 kilowatt snelladen of zo. Ja. Nou, dat is echt, zijn nu auto's die het letterlijk 10 keer zo snel doen. En hij had die rare camera's als buitenspiegels. Ja. En dat heeft me bijna nog tot 2 keer toen ongeluk op. Weet je, een dode hoek van heb ik jou daar.
Ja.
Interieur was, hè, met die enorme, met een half aquarium digitaal had je dan binnen en zo. Het was zo ver doorgevoerd dat het praktisch gebruik van die auto was zo slecht.
Ja. Het was eigenlijk een conceptcar productierijp. En dat maakt hem zo leuk. Maar niet leuk en praktisch zijn vaak 2 verschillende dingen.
Ja, want hij is ook nog, zoals elke Honda eigenlijk, veel te duur.
Ja.
Terwijl als je nou gewoon die auto had gedaan met hetzelfde design, iets beter actieradius, wel goede laadtechnieken en normale spiegels, dan had je al veel betere auto gehad. En dan heb je ineens iets met sympathie.
Ja, zo is dat. Maar nee, Honda, wij weten het beter.
Ja, nee, ik vond hem leuk tot ik hem reed. Laat ik zo zeggen. Dacht ik, ik vind niet raar dat dit niet loopt. Maar het is... Bij Honda maakt ze eigenlijk rare keuzes. Hè? Techniek hebben ze op orde, maar marketing en uitwerking, dat faalt nog wel eens.
Ja, naar ons toe in elk geval. Maar ja, Europa is natuurlijk een soort voor hun, dat bestaat ook nog. Weet je, ze zijn natuurlijk in andere werelddelen veel groter. Dus,
Nee, dat klopt. Maar ze laten ons wel heel erg links liggen.
Ja,
ze zouden het beter kunnen doen.
Ja.
Oké, dan gaan we eens kijken wat we verder nog hebben gedaan deze weken. Waar waren wij bij? Reden onder meer onlangs met een gloednieuwe Mercedes E-klasse. Collega Mark Klaver heeft dat gedaan. De video staat voor mij inmiddels online. Zou zomaar de laatste kunnen zijn, hè? Nou, voor wel een huidige vorm. Of ze moeten echt de nieuwe E-klasse elektrisch gaan noemen, maar dan hebben we de EQE voor.
Ja, precies.
Dus nee, zou allemaal kunnen. E-klasse fan jij door de jaren heen? Opeens een taxi-klager?
Ja, natuurlijk taxi, maar dat, ja, so what? Je hebt gele platen, dus dan is er geen taxi.
Ja.
Nee, ik heb het door de jaren heen heel verschillend gevonden. Het zal mijn leeftijd zijn. Ik vind hoe ouder, hoe mooier in de meeste gevallen. Maar het is altijd wel een stijlvolle, chique auto. Een heerlijke auto om te rijden ook gewoon.
Ja, lange afstand, hè?
Heerlijk, gewoon een fijne, zoevende auto. En ik heb altijd iets gehad, een fetish gehad met dat die ster op de neus. Het is een soort vizier wat voor je uit. Een soort ja, net als de boeg van een schip. Ik heb er wel iets mee, met die E-klasse.
Ik was ook wel fan hoor, van fijne auto's. Zeker voor, weet je, Nederland natuurlijk krap en woonwijken was soms een beetje slagschip, maar als je eenmaal lang onderweg was, onverslaanbaar.
Ja.
Dan collega Cornelis, die gaat binnenkort verslag doen van het rijden al een beetje camoufleerd. Ik weet niet of ik mag vertellen, maar dan doe ik het per ongeluk. Met de Audi Q6, vol elektrisch nieuwe SUV van Audi op ook nieuwe platform, of het platform van de nieuwe Porsche Macan. Ik reed zelf met, daar komt hij, de Honda e-NY1.
Kijk eens.
Als je hebt. En het lijkt een soort sterk wachtwoord. Of de naam schreef ik al van het nieuwe kind van Elon Musk. Dat zo heet. Maar hij heet echt zo. En we dachten de uitzendredactie. Namelijk, het is zeg maar dus kleine e, dubbele punt, grote n, kleine y en dan het getal 1. En als je dan achter elkaar uitspreekt, heb je eigenlijk e-anyone. Of zelfs als je de e en aan elkaar doet, anyone. Dus het is de Honda anyone. Dus dachten we, oh, dus dat is de truc. Zo wil Honda niet maar. Ja. Toen was ik bij Honda en zeiden ze, nee hoor, het is gewoon e-ny-1 en de rest is toeval.
Ja, het is Koreaanse humor die je nou beschrijf.
Ja, die doen dat altijd, dat soort dingen.
Ja, dat soort dingen altijd, ja.
Oh, ja.
Ik had maar, met Hyundai, hadden we ooit een de Hyundai Gets introductie, s'avonds de borrel heette The Gets Together. Ja, weet je dan.
Ja, dat is hier in mijn gezicht. Maar het is die Honda, de elektrische HR-V. En best aardige auto, maar typisch Honda weer erg duur. 50.000 euro, denk ik toch een hoop geld. En, maar stiekem erg goed onderstel. Redelijk actieradius. En als ik dan tegen Honda zelf zeg van ja, hij is wel erg duur. Hè? Je koopt voor minder geld een Tesla Model I, een Megane E-Tech, een ID3. En zegt ze ja, maar als je nou zo voor 7 jaar zou kijken hoe onze accu eraan toe is en onze auto, die is dan nog veel beter in elkaar. En denk ik, oké, dat is een argument. En dat kan je tegen mensen zeggen. Maar het is voor mij heel lastig dat mee te nemen bij een test van een nieuwe auto. Dat Honda zegt over 7 jaar is die robuuster. Maar dat ze zijn zich dus van bewust, maar het is een hele andere strategie.
Over 7 jaar kopen dus die auto.
Nou ja, zo'n geheimtip. Tweedehands inderdaad. Dan gaat ook Cornelis nog rijden met de nieuwe Hyundai Kona, die echt bizar groot is voor zijn segment, want ik heb de staatsonthulling gedaan, maar die heeft het in elektrisch vorm natuurlijk heel goed gedaan in Nederland. Collega Lars die gaat bij Opel kijken naar een soort nieuwe Opel Manta, die anders gaat heten statisch. En Marco die gaat buitenspelen zoals we het noemen, want die gaat rijden volgende week met de Porsche 718 Spyder RS. Lekker, en het is de facto de open versie van de GT4 RS met dezelfde motor.
Lekker.
Dus hij mag zijn oorbescherming meenemen, want ik vond die, ik heb die de dichte versie gedaan, die GT4 RS. En ik vond het de meest kabalige auto die ik ooit gereden heb aan de binnenkant. Aan de buitenkant niet, gek genoeg. Dan is de Lamborghini Huracan STO klinkt harder. Die is bijna niet meer straatlegaal. Maar het aanzuiggeluid zo hard hoor je natuurlijk binnen veel harder. Dus dat is echt.
Het is niets met speakertjes gedaan, toen is ook wel eens.
Nee, dat nee, een dit is natuurlijk atmosferisch. 4000 toeren, of 9000 toeren atmosferisch. Ja. En ze hebben wel een soort zo'n membraan die het motorgeluid naar binnen geleidt. Maar het is wel natuurlijk, zeg maar.
Ja.
En je kan gewoon niet praten in de auto, zo volgas, zo hard klinkt dat. Dus nu,
het had je bij die oude Russische Concorde ook. Hè? De Concorde ski, die kon je ook. Gaven mensen elkaar briefjes aan boord om te converseren.
Ja, dat is een goed idee voor hier op de autobaan inderdaad. Dan, wat hebben we in mijn garage staan? Nou, ik zei al, ik had een BMW XM en daar had ik een Range Rover Sport PHEV bij. Want XM is een plug-in voor het milieu natuurlijk. Hè? Dat soort auto's met stekker. Dan hebben we een Kia Niro duurtester hybrid. En hebben we een elektrische Kia Niro bijgehaald voor het vergelijk. Dat is altijd wel leuk. En ook wel grappig. Collega Jan Lemkes heeft een smart hashtag #1. Want zo spreek je het echt uit. Hè? Niet hekje 1 of gewoon het getal 1. Nee, de smart hashtag #1. Half Mercedes, half Geely tegenwoordig. Eigenlijk dezelfde auto als de Volvo EX30. Dat is ook wel grappig. En heeft hij een Cupra Born bij. Zijn we hier toch bij Cupra uit. Okay, dus dat is wel leuk vergelijk. Ik heb die smart gereden. Best een aardige auto. Dus ik ben benieuwd naar deze test. En dan hebben we nog, maar onduidelijk wie van ons dat gaat doen, een Xpeng G7. En jij bent bij Xpeng geweest. Weet wat voor auto dat is?
Ja.
Dat is voor auto, een G7 voor de luisteraars?
G7, het zit een beetje tussen een Tesla Model 3 en een Model
Die een S.
S in,
Het is een sedan.
Ja, het is een flinke sedan.
Flinke sedan. En wij halen een Model 3 Performance bij. Dus mooi Chinees vergelijk. Oké, okay, nou dan gaan we langzaam.
Nee, je bent nog niet klaar. Er staan nog 3 auto's in de box.
Oh, dat is maar dat zijn die voor de testen. Ja, Frank. Marco heeft al wat een tipje van de sluier opgelicht vorige keer.
Ja, ze zijn alle 3 al gepresenteerd afgelopen week op de site. Onze barrels
de van de Barrelbrigade. Ja, want jij bent mededeelnemer. Vertel.
Ja, we hebben dit jaar een energiethema. We hebben 3 auto's met 3 verschillende energiebronnen gedaan. Een benzine, een diesel en een LPG. Dus Marco die heeft de afgelopen weken gereden in een Focus diesel. Ik in een Renault Safraan benzine en Luc Franke in een Polo op LPG. En daar hebben we de gekste dingen mee uitgehaald. En er gingen we van alles mis en stuk. Dus zoals het hoort, de Barrelbrigade. Ja. De auto's staan nu uit te hijgen in de garage af te wachten op een lot. Dus als iemand nog een idee met die auto's heeft, die mag ze zo komen halen.
Ja, en Mark had vorige keer een beetje verklapt welke auto jullie gekocht hadden. Maar vooral jouw keuze vond ik leuk. Want niet de eerste keer dat jij Frans uitzoekt voor de Barrelbrigade. Ik meen, heb je niet eerder een Laguna een keer?
Ja, ik heb 3 keer meegedaan met de Barrelbrigade en 3 keer met een Renault. En dan word ik ook uiteraard in de reacties onder beticht van Renault. Sympathie is absoluut niet waar. Mijn vrouw rijdt zelfs een Renault-Captur. Maar goed, dat is ook toeval. Nee, die eerste Renault was geen toeval. Dat was echt een bewuste keuze, die Laguna, die 1. Vond ik gewoon een mooie auto en die heb ik ooit willen rijden. Maar dat ging aan mijn neus voorbij, dus heb ik alsnog gedaan. Nou ja.
Ik heb er wel gereden. Wel niet achter het stuur. Mijn vader had een, maar ook nog geen rijbewijs.
Oh, wat leuk. Ja. Een prachtige auto destijds. Ja. En ja, vorig jaar toen wilde ik een keertje cabrio rijden. En toen ik de 1000 euro grens op autoweek.nl, onze equation hoek, had ingetikt, bleven er alleen maar Renault's,
Renault Megane.
Renault Megane's over cabrio. Tenminste, die het ook nog deden. Dus toen werd het dus een Renault. En ja, in dit geval, ik had 1000 euro, ik had geen idee. En ik tik 1000 euro in en ineens komt er een Safraan voorbij. Ik dacht, god, die bestaat nog, zeg. Ik wist niet eens, was bijna vergeten die auto ooit bestaan had. Mm-hmm. En ik dacht, doe eens gek, weet je wel. Doe iets aparts, iets bijzonders. En ik kom erop met die auto.
Leuk hoor. Ja. En je wilt er niet veel verklappen, maar hij heeft wel gered tot het einde.
Hij heeft het gered tot het einde. Ja, dat is meer dan je van mijn Megane kan zeggen. Want die viel bij de monstertocht uit. Hij heeft het gered tot het einde. Vraag niet hoe. Er is zeker met de auto's hier en daar wat stuk gegaan onderweg. Maar dat zie je in de komende weken in onze video's en in het blad. Maar ze staan alle 3 beneden. Dus zoveel spoiler heb ik al. Dus er is niemand achtergebleven in een veroord of zo.
Ja, leuk man. Ja, het zijn altijd echt wel leuke verhalen om eens te kijken. Eigenlijk is de conclusie ieder jaar weer van eigenlijk voor dit soort geld kan je geen veilige auto's meer kopen.
Nee, dat zei Joep ook. Dat die video verschijnt het weekend. De keuring van Joep bij het klokje rond. Mm-hmm. Die zei ook als je 1000 euro budget hebt voor een auto, koop een goede fiets.
Oh, dat vind ik wel sterk, ja. Terwijl ik vind het zelf altijd dat mensen wel eens, een beetje, noem het een zijsprong, maar van welk segment nou een auto het meest groeit. Hè? Want je kan het segment hoger maken, de meerwaarde wordt de zaak is steeds kleiner. Dan zeg ik altijd, de grootste sprong is tussen de fiets en het A-segment.
Ja.
Met een A-segment rijd je ook nog naar Zuid-Spanje als je wil. En met de fiets is dat wel heel ver. Nou, ja, alles kan, maar dan ben je lang onderweg.
Ja, precies.
Zeg maar. Ja, leuk man. En als je dan, laat niet te veel van deze keer verklappen, maar terugkijkt door de jaren heen, wat is nou de favoriete barrel die je ooit hebt gehad? De auto die zegt van ja, dat, maar die, hè, hij moest weg of hij was stuk, maar die had mijn meeste sympathie van alle barrels.
Die Renault Megane voor.
De Megane, die cabrio.
Het was een goede auto, er waren allerlei dingen.
Goede auto, maar wel gestrand.
Gestrand. Nee, maar ik reed met 100 per uur over een kasseienstrook in Noord-Frankrijk.
Oh ja.
Ja, dan kun je met een Rolls-Royce doen. Dan, maar ja, als je uitlaat met 100 per uur, zo'n keer de kopje raakt, is gewoon een einde oefening. Daar kon die auto niks aan doen. Nee, er waren wat ernstige dingen mis mee. De kap deed niet meer, de stuurbekrachting deed niet meer, de V-snaar was weg, gerot. Maar ik heb alles zelf gefixt tijdens de Barrelbrigade. En toen hij me gefixt was, was een hele goede auto. En voor zover mij bekend rijdt hij nog steeds rond. Dus.
Lach hoor. En jij rijdt zelf natuurlijk cabrio, zouden kunnen zeggen. Hoewel de Mazda MX-5 kan je nou eens cabrio noemen, want dat is altijd open. Hè? Dan mag ik de term cabrio niet hebben. Maar open rijden heeft sowieso door de eeuwen heen voor mij al wel iets gedaan bij jou. Hè?
Ik vind de grootste fout in de auto-industrie is dat ze op een gegeven moment auto's dicht zijn gaan maken. Open rijden is beleving. Dat is gewoon, je ruikt de natuur, je hoort alles, je voelt het. Nee, ik vind open rijden heerlijk nog steeds. Ja.
Ja. Nou, Safran was niet de cabrio, dus die moest je wel gewoon als sedan nemen. Maar
er zaten genoeg kieren in.
Een bijzondere auto. Ja, ik heb het vaker gezien in de podcast. Ik kom met de Renault-familie en alle Laguna's zijn langs geweest. 1, ja. 2 en 3. En van Laguna 1 was zelfs de stap naar Safran. Dus nog kort overwogen via. Uiteindelijk ging die koop niet door. Maar Renault Mans, mijn vader was, keek je erg op tegen de Safran. Hè? Later ook de Velsatis, want dat waren natuurlijk de grootste Renaults.
Ja.
En, maar uiteindelijk werd Laguna 2 en dat was voor zijn tijd ook echt een zeer bijzondere auto.
Ja.
Leuk Frank. Hey, hartstikke leuk dat je weer kon invallen in de podcast. Heb jij nog vragen voor de luisteraar? We hebben natuurlijk nog een mooie enquête optie op Spotify. Dus wordt goed op gereageerd. Wat, Welke meer keuzevraag zou jij aan de luisteraars willen voorleggen?
Ja, nou, ik denk wel eens dat ik een oude man aan het worden ben. Een oude, zure man, omdat ik auto's vroeger altijd mooier vond. Hè? We hebben het net al over gehad, dat Chinese design, het hele gladde design wat gedicteerd wordt door natuurlijk de windtunnel en zo laag mogelijk, zo lang mogelijk actieradius. Maar ligt dat aan mij? Of zeggen jullie ook van, vroeger waren auto's meer apart karakter, mooier, bijzonderder dan al die gladde zetpillen die tegenwoordig op wielen worden gezet.
Oké, okay, en wil je de vraag doen over het design of Frank Jacobs zelf geen oude zure man is, zeg maar?
Ja, het design.
Het designgedeelte, oké.
Okay. Designgedeelte.
Apart is één vraag. Nee, ja, leuke vraag. Ja, in de comments zien we er ook al veel over, dus dat is veel best iets waar mensen wat van vinden. Nou, reageren op de vraag kan enquête technisch via Spotify als je luistert, maar je kan ook gewoon in de comments reageren op autik.nl. Als antwoord op deze vraag van Frank of elke andere comment of vraag die je hebt, kan uiteraard ook. Ik dank sowieso iedereen weer voor het luisteren, net als de rest van het jaar. Laat vooral ook even een review achter als je luistert via de Apple of Spotify. Zowel in tekst als met 5 sterren, want dat helpt ons aardig op weg. Frank, dank voor de aanwezigheid.
Graag gedaan, ook bedankt.
En jullie allemaal, tot de volgende keer.
Hoi, hoi.
Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.